Ja,
Ja, maar
inderdaad.
de Secret Wars zijn ze nu in principe wel al een hele lange tijd aan het opbouwen eigenlijk. Hè. Onbewust, in de kantlijn, als we Hickman zijn Avenger-reeks zien.
Cool, dat is Hickman.
Hickman.
En Spider-Man en Hickman.
Ja.
He has the power of being a yokel.
Zeg het dan eens.
Ik heb
allee, zeg het dan eens. Hickman, hè?
Ja, ik denk het, ja.
Nee, we blijven hem Hickman.
Motherfuckers, jongen. Elke week praten wij over comics en andere dingen, zolang dat maar met comics te maken heeft. Ik heb hier bij mij Arno, Resident Keeper of Continuity Lore. Hallo, hallo.
Hallo.
Die een rare gast met zijn veel te ingewikkelde backstory die niemand kan bijhouden. Nout.
Yikes.
En ik ben de High Lord. Lord High Ruling. Freeze of the Brain. Ja, dat komt ervan dat je zo van die tekstjes ver nou een neus krijgt, dan marcheert dat toch nooit niet. Malkavian, coming to you straight from the bleed.
Merci om het helemaal te doen, Malkavian.
Deze week zullen we het uitgebreid hebben over een nieuwe Secret Wars in de comics. Wat dat allemaal betekent, waarom dat geen Crisis on Infinite Earths is, of toch wel, wat dat wij verwachten, en waarom dat je het links moet laten liggen of oppakken. Dat gaan we allemaal wat bespreken. We vertellen straks ook nog over de comics die we recent lazen. En op het einde geven we zoals gewoonlijk een passende comic weg, maar eerst een beetje nieuws. En we gaan beginnen met Powers. Powers, de stripreeks heeft zijn eigen tv-serie, maar dat is een specialeke, want dat is eentje dat je alleen maar kan terugvinden op PlayStation Network. Een rare move, vind ik, persoonlijk.
Ha, het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, hè, die Powers TV-show. Ik denk dat dat al meer dan 10 jaar is dat Bendis dat ding rondshopt. En dat hij al is 2 jaar, of misschien nu 2015, 3 jaar, dat hij een pilot heeft.
Ja.
En dat ging eerst, wat ging dat eerst zijn? Was het FX? TNT? Ik weet het zelf al niet meer, maar het is eerst een network
geweest, ja. Maar ja, het is nu wel tof dat ze is een comicreeksje als de launch van PlayStation Network original content gaat dat zijn, hè?
Ja, ze gaan er een beetje bij wijze van spreken. PlayStation Network had er een beetje de Netflix-tour mee op, hè?
Ah, wel ja. Ja.
Maar het is
ja,
gewoon het is wat dan een raar, aangezien dat die, zover dat ik weet, toch niks anders van originele content hebben, hè?
Nee, maar het moet ergens beginnen. Hè?
Ja, oké, maar allee, ik zal het anders zeggen. Ze hebben ook geen gewone content. Allee, ja, ze bieden ook geen andere tv-series aan. Je kan daar wat trailertjes bekijken. Natuurlijk de games downloaden en kopen. Maar ja, nu gaan ze opeens zeggen, we gaan hier ook een tv-serie doen. En dan nog in één keer iets nieuw, iets exclusief, niet iets aanbieden dat ze zeker zijn dat dat gaat verkopen of zo. Allee, ik weet niet. Het is dan toch een redelijk grote gamble, vind ik, van PlayStation.
Je zei het al, hè, Netflix die heeft al een beetje aangetoond dat dat interessant is. Zij zijn met hun eigen programmatie begonnen, omdat ze heel goed weten, en dat zie je ook in hun aanbod, dat wat niet van hen is, dat elk moment kan verdwijnen als het beherende netwerk beslist dat ze het zelf willen doen. En dus slaat PlayStation dat onderdeel over en gaan ze meteen over naar origineel. Ik denk, uiteindelijk, als je kijkt naar de demografiek voor PlayStation,
moeilijk
zit
hij
bij een jonger publiek. Hè? De meeste tv-kanalen die willen altijd, wat is dat, de 18 tot 49. Maar ik denk dat dat bij PlayStation een stuk jonger is.
Ja. Maar het wordt wel R-rated, hè?
Ja, oké. Okay, ja, wel, ja, maar bedoel maar, dat als je nu kijkt dat ze dat zouden aanbieden aan 18 tot 30, dan hebben ze daar een veel groter deel van die bevolking die al een PlayStation heeft. Ze hebben mij cijfers zitten smijten, hè? Dus dat zo in de miljoenen wereldwijd. Als je daar 5 of 10% van die gebruikers ook nog eens zo ver krijgt om naar die een tv-show te kijken, dan heb je cijfers waar sommige network reeksen jaloers naar gaan kijken. Hè. En vooral ook die jongere die kijkt niet meer traditioneel naar tv.
Hij neemt
alles al op. En hij kijkt ernaar wanneer je zin hebt. En dat is bij PlayStation ook de bedoeling met Powers.
Ja, dat is waar. Hè. De eerste 3 afleveringen gaan er onmiddellijk zichtbaar zijn. En de anderen gaan op wekelijkse basis, die 10 afleveringen in totaal. Ik ga ze sowieso kijken, want het is gratis voor wie dat een PlayStation Plus account heeft.
En daar rekenen ze dan op, hè?
Ja, ja, maar ik...
Heb je een account dan toch al voor iets anders? Je moet er niks extra voor betalen. Het is bijna zoals Netflix.
Ja, ja, maar bij Netflix krijg je... Allee, is dat nog een beetje logisch, omdat je... Ik weet niet, ik heb zo de indruk dat ze het precies gaan proberen om daar in de hoop dat ze wat PlayStation Plus accounts gaan verkopen, maar ik weet niet of dat daarmee opeens volk gaat aantrekken. Hè.
Ik denk niet dat dat meteen de bedoeling is.
Want,
ik denk
dat ze, want PlayStation Plus is...
...meer waarde aan die account willen geven.
PlayStation Plus is peanuts eigenlijk, hè, van prijs bedoel ik. Hè. Mm-hmm. Wat is het, €50 voor een gans jaar? Dus... Ja, je krijgt daar dan wel heel veel games iedere maand voor in de plaats. En achtergronden voor uw PlayStation en voor uw PlayStation 3, Vita en 4 krijg je dan games. En allerhande extra's. Voor mij is het een hele leuke extra als comicliefhebber. Maar ja, ik ben nieuwsgierig of dat eerst de kwaliteit goed is. En of dat het aan gaat slaan bij het publiek. Hè?
Het ziet er wel oké okay uit. Hè? En ook de opzet van de comicreeks leent zich perfect tot een tv-serie.
Dat is waar.
Dus, het is police procedural, maar dan met superkrachten, waar superkrachten aan te pas komen. Dus ja, allee.
Ja, ik denk dat we echt wel moeten gaan kijken. Het is eigenlijk een beetje... wat dat wij eigenlijk hadden verwacht dat... Welle, ik toch? Wat dat Gotham ging zijn. Het systeem,
ja.
Hè? Gotham speelt zich nu af voordat Batman werd, maar ik had eigenlijk liever Gotham Central van de comics van Ruka, zeker. Die had ik liever gezien. Met alle villains en dit en dat. En dan hoe dat de politie daar zich in beweegt. Wat dat eigenlijk een beetje Powers nu is, hè? Zonder heel grote namen.
Zonder een Batman-figuur recht in.
Zonder de grote namen, hè, want het speelt zich af in een volledig apart... het is ook van Marvel... Icon, zeker?
Ja. Ja, wel, nee. Het was oorspronkelijk bij Image. Dan is hij volledig verkast na zijn boel met McFarlane naar Marvel. Hebben ze eigenlijk voor hem Icon gestart, zodat hij daar Powers kon verder doen... En hij is nu... Powers is ongeveer het enige dat nog bij Icon uitkomt. Hè.
Ja, Kick-Ass was een andere.
Kick-Ass zat oorspronkelijk bij Icon.
Maar
ja, Kick-Ass is nu ook gedaan. Hè. Kick-Ass zit bij Icon, effectief. Ja. Het is al... Miller zijn andere reeksen, die zitten niet bij Icon. Het is zo, ja.
Ja, zo, kijk. Nieuwsgierig... De review van de allereerste afleveringen en de rest van het seizoen gaat het sowieso terugvinden op brainfreeze.be. Ik denk dat. Ja.
En het gaat van start op 10 maart, hè? Toch nog even.
Het is nog niet van de week.
De acteurs zijn ook wel leuk, hè? Die Charlotte Copley van District 9 en zo. En Michelle Forbes. die ik op dit moment opnieuw zie in Battlestar Galactica.
Ja, die Charlotte is ook die Murdoch speelt in die A-Team verfilming.
Ah, maar die heb ik niet gezien.
Ja, die vond ik nog wel wijs.
Ja, oké. Okay.
Als wacko. Ja. Een ander nieuwtje. Milestone Media gaat terugkomen.
Mm.
Voor de meeste mensen gaat het Milestone Media niet direct echt een belletje doen. Ja.
Maar nogthans. Milestone was iets dat in de jaren 90 door DC werd uitgegeven. Die hadden een eigen universe en dat heette de Dakota Universe.
Ja, het Dakota-verse. Maar ja, dat was dus opgericht door een paar Afro-Amerikaanse comicboekmakers dat dan vonden dat er eigenlijk niet zoveel African-American superheroes waren. Nee. En dat hun eigen personages relevant wilden maken. En DC gaf het wel uit, maar het stond wel apart van het DC-universe.
Maar dat is toen dat nog kon, hè. Dan had je echt zo Vertigo, Milestone.
Ja.
Wildstorm bestond daar nog niet, maar. En de belangrijkste, of de meest herkenbare namen daarin zijn Dwayne McDuffie, bij de founders dan, hè, bij de oprichters. Dwayne McDuffie.
Weilen, Dwayne McDuffie.
Ja, ondertussen Weilen. En Dennis Cohen.
McDuffie is, zover dat ik weet, was hij ook niet verantwoordelijk voor onder andere Ben 10 en zo?
Nee, dat is Man of Action. Hij zat wel achter de DC-animatie. Justice League Unlimited was Dwayne McDuffie.
Ja, hij heeft ook nog wel wat animated movies van DC het script voorgeschreven dan, of geadapteerd. Ja. En van de personages zelf is de minste waarschijnlijk Static Shock.
Miles Morales van de jaren 90. Hè?
Ja, inderdaad. heeft nog zijn eigen animatiereeks gehad. En heeft ook met de New 52 van DC had hem ook nog even zijn reeks. Maar
dat trok echt op niks.
Nee, dat heeft niet lang geduurd. Nu is er wel sprake van... Want Milestone Media zou niet echt terugkomen bij DC. Ze zijn de rechten kwesties nog zo aan het oplossen. Maar ze zouden voor cross-media gaan. Hè? Want Warner Brothers zou al bezig zijn met een live-action reeks rond Static. Mm. Hopelijk niet met Jaden Smith, maar de kans... En ja, ze proberen dan wel terug een impact te maken. En andere personages ervan. Hardware, een Icon, dat was dan zo het Superman-achtig personage.
Ja, en je had daar... maar die was in The Fringe. Ik kwam wat later uit. Maar wil ik bij deze eventjes aan iedereen heel hartelijk aanraden. Zombie met een X. Had niks met zombies te maken. Dat was van een wetenschapper die nanobots had ontwikkeld, waardoor hij de facto onsterfelijk werd. Vandaar de verwijzing een beetje naar zombie. Maar om zichzelf te kunnen genezen, had hij organisch materiaal uit de omgeving nodig. En een van de eerste dingen die dan gebeuren, is dat die nanobots zijn vriendin, terwijl dat hij bewusteloos is, en zij ook oogsten ze zijn vriendin om hem te genezen.
Ah, cool. Another girl in the fridge. Yeah. Cool. Ja, ik ben nieuwsgierig of dat het brokken gaat maken. Ik vind het een beetje raar dat ze er los scheuren. Ik vind het goed dat er dat ze meer Afro-Amerikaanse superhelden maken. Dat is diversiteit, dat is heel goed, maar ik vind het een beetje raar dat ze dat losscheuren en dan alleen maar dat willen doen.
Vorige keer deed ze dat ook.
Ja, maar bij de opstart kan ik dat begrijpen. We spreken dan in 1993, verstaan ik dat, maar op dit moment zijn die personages toch al een klein beetje, vooral Static, al ingeburgerd. Static heeft zijn eigen comic gehad, maar ja. Maar die andere, ja, ik vind het zo'n beetje jammer dat ze dat nu terug lostrekken. Ja.
Het is een argument dat we straks nog zullen kunnen gebruiken.
Hè? Ja, ja, maar dat is een feit. Maar goed. Ja, en dan een nieuwtje voor de anime-fans onder ons. Een van de Free Comic Book Day die uit gaat komen van Marvel zal een Avengers Attack on Titan bevatten. En dat is gratis en de voor niks. Een hele rare crossover, vind ik wel.
Ja, ja, het is een poging om de Avengers comics ook wat op de Japanse markt te kunnen loslaten. Want dat is een serieuze markt natuurlijk, hè, maar die zijn zoiets... Ja, daar is amper interesse in het Amerikaanse formaat. En dan bedoel ik meer dan gewoon hoe het eruit ziet, maar Amerikaanse manier van comics maken, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik denk dat dat ook is naar de verhaalkeuze en de manier van verhalen in manga en anime.
Ja,
dat
precies. Dat ja, al die superhelden, daar is daar niet echt aan besteed.
Ja.
Maar het verhaal gaat dus dat de vrouwelijke Titan valt Manhattan aan en de Avengers moeten de stad dan verdedigen. En de Guardians of the Galaxy doen ook mee.
Maar komen de soldaten erin voor van Attack on Titan?
Niet gezien.
Ah, dat is ook zo weer... Ah ja, we gebruiken alleen maar de vijand dan. Ja.
Ik denk niet dat het bedoeld is om Attack on Titan in Amerika te verkopen. Dus.
Nee, ja, maar het is mega populair. Het is mega populair in Japan. Zijn we daar, ik heb beelden gezien, ik weet niet meer wat dat juist was. Een Universal pretpark heeft zijn eigen Attack on Titan attractie nu. Ik heb er afbeeldingen van gezien die wel leuk zagen, konden half opgegeten worden voor een foto door zo een van die beesten. Maar het is daar echt mega groot. Hè. Twee jaar geleden begon ik zo op Facts in Antwerp kon de eerste cosplayers te zien die dat droegen. En dan had ik zoiets van, what the fuck is deze? Dan heb ik het ook gekeken en het is echt wel een hele goede reeks. En dan nu is het ontploft.
Ja, inderdaad. Het moet bij mij ook ongeveer hetzelfde moment zijn, maar het heeft zo wel een beetje de typische problemen die je wel met meer van die animatiereeksen hebt. Maar de kern is zeker interessant. Hè? Het is een beetje padded out in the middle. Maar ja, het is een leuk concept. Hè? Er schiet amper nog iets van de mensheid over. En,
allemaal opgeven.
Ja, ze zijn allemaal opgegeten, inderdaad. En die verzuilen zich in een omwalde stad met een paar muren er rond. Van die reuzen die de meeste hebben opgegeten. Maar die ook al een hele tijd niet meer gezien zijn. En plots komen die dan terug en breken ze muren af. En dan moeten ze zien wat er eigenlijk gaande is. En waar dat die titans eigenlijk vandaan komen enzovoort. Enfin, het is... Ik vind het leuk, maar ik snap niet helemaal waarom het zo populair is.
Ja. Ik heb dezelfde bedenking. Ik had zoiets van, het is leuk, maar het is echt gigantisch ontploft. En daarom dat ik ook naar die serie gekeken heb. En ik had zoiets van, ja, oké, fijn. Het is leuk, het is aangenaam. Maar ik zie niet waarom dat dit opeens wel enorm populair is tegenover bijvoorbeeld... een Full Metal Alchemist of een gelijk andere reeks.
Cabo Bebop, dat is veel beter.
Ja, oké hoor. Maar ja, het zal misschien zijn dat het makkelijker cosplaybaar is.
Ja, ik wou hetzelfde zeggen.
Waardoor dat ik niet wil zeggen dat het simpele dingetjes zijn dat ze aan hebben, want die twee guns die ze rondonder dragen, dat is altijd stevig om te maken. Maar... je kan makkelijk een personage daaruit zijn zonder dat je echt een specifiek personage moet spelen. En ik denk dat daar de kracht in zit. Maar zwart, genoeg over Attack on Titan. We gaan over iets anders backvechten. En dat is de nieuwe Marvel. Nieuw is altijd een groot woord. De nieuwe reeks die komt, Secret Wars.
Ja, dat is nog maar de als je ze allemaal samentelt, wat is dat, de vierde keer
de vierde,
dat
in
de
ja.
titel Secret Wars
ja.
heet?
Secret ja. Wars,
zoiets.
Ja, maar de derde was gewoon Secret War, dacht ik.
Ja.
Hey? Ja. Allee, ja.
Kom. Ja, hey? Ja. Hey? Ja, dat is helemaal anders.
Ja, volledig.
Bij het kopje
ja, ja, en de tweede, en een tweede, en een tweede hebben ze heel duidelijk gezegd dat het Secret Wars 2 was. Allee,
ja.
Jammer.
Ja. En Secret Wars 3 was maar een korte verhaal in Fantastic Four.
Ah, ja, ja.
Voilà. Weet je daar.
Dus, ja. Dus eigenlijk is dit nummer 5.
Ja, veel zoiets. Ja.
Oh, jeez.
Maar het is
denk
dus...
toch alleen maar in Arno's en Wiki entries.
Ja. Ja, dat is de reden waarom dat we Arno van onder het stof hebben gehaald. Hè.
Dat zou wel zijn.
Inderdaad. Maar dus ja, Secret Wars. Het zou het Marvel-universum zoals dat we het nu kennen doen eindigen.
Volledig gedaan.
Nothing will ever be the same again.
Oh, dat is de slagzin die ze nog nooit gebruikt hebben.
Oh, echt. Prachtig.
Everything new was wrong.
Maar ja, dus het komt dan voor uit de Avengers, de nieuwe Avengers-reeksen. En het zou dus een hele hoop parallele werelden en realiteiten op een hoopje smijten. Iedereen gaat het daar wat uitvechten met elkaar op een battle world. En daaruit komt dan All New Marvel, wat dus al dan niet een reboot is. In feite is deze Secret Wars dus haast exact hetzelfde als DC's Crisis on Infinite Earths van 30 jaar geleden.
Inderdaad. En ook letterlijk 30 jaar geleden. Nee?
Ja. Dus... Ja, ja, inderdaad.
Ja, ja, want die Convergence is eigenlijk zo'n 30-year anniversary voor...
Ja. Deze zomer zal zowel Marvel als DC dus events lanceren waarin de personages uit verschillende realiteiten en werelden het met elkaar uitvechten.
Well, ik blijf het nog altijd zeggen, en ik ga het nu op de podcast ook zeggen, ik vermoed gewoon dat Disney... DC-idee overgekocht en dat we, als de comics eruit komen, dat we eigenlijk zien dat zowel DC als Marvel versmelten in één geheel. Daarom dat die nu tegelijkertijd zo soortgelijke verhalen doen.
God, save me from the agony.
Dat zou het anders wel zijn, hoor. Als ze dat geheim kunnen houden, dan hebben ze mijn respect.
Ik denk niet dat Warners ooit een hostile of otherwise takeover van Disney zou tolereren.
Nee.
Ja, nee, maar, want dan zijn ze alles kwijt, hè, Warner.
Ja, maar voor ongelooflijk veel geld, als je het aan Lucas vraagt. Hè.
Ja, dat is waar, maar ja. Voor zo'n bedrijf gelijk Warner is ongelooflijk veel geld redelijk rap opgesoupeerd als ze een paar hele goede films uitbrengen. Maar ja,
AOL zouden die eigenlijk moeten heten, hè? Of West. Enfin. Maar Secret Wars, de eerste was eigenlijk ook zoiets. Hè? Daar had je. Omdat. Was het Hasbro?
Ja.
Nee, het was Mattel. Mattel.
Ah, Mattel, ja. Inderdaad.
Die hadden een lijn actiefiguren van Marvel. En ze vroegen aan Marvel: van ja, ze gingen een lijn actiefiguren van Marvel uitbrengen. En ze vroegen: kunnen daar geen verhaal rond verzinnen? En de kinderen tegenwoordig reageren goed op het woord secret en op het woord wars. En zo geschieden.
Ja, het is gelijk Pucci. En dan was natuurlijk ook het mandaat van Mattel van ja, ze hebben voertuigen nodig. En dan waren ze van die afzichtelijke, de rechthoekige klunkers, zoals je alleen maar toys had in de jaren 80. Hè.
Ja, ja.
Maar die moesten daar dus ook in geïntegreerd worden in die reeks.
Ja, ja. Maar het was wel een verkoopsucces. Ja. Secret Wars was eigenlijk het eerste echt grote event gelijk dat we het nu kennen. Hè. Daarvoor hadden we nog Contest of Champions, maar Secret Wars was echt de eerste gigantisch grote Marvel crossover event.
Marvel crossover, hè. Ja. Wat denken van hoe ver zitten we terug in de tijd te gaan, maar inderdaad... Ja.
Dat was de blueprint van hoe dat ze nu nog altijd worden gedaan, hè, die events. Ja.
Vanaf dan was het gedaan.
Ja, met rust. Het was ook belangrijk voor Shooter, die toen de editor en de schrijver was. Jim Shooter. In deze parallele universum heet hij Arno. Die vond het dus ook belangrijk dat in het verhaal dat daar lasting consequences voor de deelnemende personages in zaten.
Ja.
En daarom had je... Voor de rest is dat verhaal amper leesbaar. Zijn die dialogen om van te huilen zo slecht? Mijn discreet advies is, laat het gewoon zo. Maar nee. Je had daar dus bijvoorbeeld in dat... Dingsken, Spider-Man, zijn zwart kostuum kreeg.
Voilà, die hangt hier naast mijn kop, hangt die.
Wat, de symbiote?
Nee, de Secret Wars nummer 8, die hangt in een kaderken aan mijn muur.
Cool. Ja,
omdat dat een comic is die in het Marvel-geschiedenis toch wel wat
uiteindelijk speciaal is. Ja, uiteindelijk de eerste appearance van Venom te zijn. Hè?
Ja.
Dat ook. En dat was omdat zijn kostuum gescheurd was en hij moest iets anders hebben. En ze hadden daar van die rare technologie, waar zo'n balletje uitkwam dat aan zijn gedachten gehoorzaamde. Hè?
Ja.
Wat hij daar dan mee uitstak, als het alleen maar hij en zijn kostuum was in een donkere kamer, dat weet niemand.
Moet ik daar een tekeningsje bij maken?
Nee, maar dat deed dingske Mike Zeck dan wel voor jou. Het is heel zwart, dat tekeningske. En dan had je Kaiden en Colossus, die kregen dan boel. Want Colossus die werd verliefd op een of andere alien die daar rondliep.
Ja.
En dan waren er nog wel een paar, dat er viel iemand dood.
De ting kon terug...
Mens worden.
Ja, terug mens worden. En die bleef daar dan nog een tijdje. Want ja, gaat dan nog in de gewone reeks, Secret Wars begon. En al die helden werden dan naar die eerste Battleworld...
Misschien moeten we even zeggen hoe dat eigenlijk komt, hè. Want het is toch het oppermachtige en bewezende Beyonder die daar eigenlijk voor zorgt.
Ja, die wou ze gewoon zien vechten. Hè?
Ja, die wou gewoon entertainment. Kerel had iets te veel kracht en was bored. En die zei van, kom eens, het is allebei in. En we zien wat dat wat geeft.
Ja. En dan de volgende maand, toen dat Secret Wars 2 uitkwam, dan kwamen de helden eigenlijk al terug in hun gewone reeksen. En dan waren ze veranderd. Hè, had Spider-Man zijn zwarte pak en zo. En dan moesten eigenlijk Secret Wars gedurende een jaar volgen om te zien hoe dat die veranderingen nu eigenlijk hadden plaatsgevonden.
Ja, en toen had dat nog een effect natuurlijk.
Dat
doen we daar allemaal nog in. Hè?
Ja, dan was dat een One Year Later van Marvel dan.
Ja. Ja, zoiets, ja. DC heeft dat later nog zo met 52 gedaan.
Ja, daar noemden het echt One Year Later. Hè.
Ja, ja.
Ja, het vet was een beetje van de soep toen. Ja.
En dan Secret Wars 2 was dan dat de Beyonder naar de aarde kwam. En dat was dan echt een event met talrijke tie-ins. Maar goed.
Daar wordt nog altijd lacherig over gedaan. Hè?
Ja,
over de eerste Secret Wars zijn ze nog een beetje verdeeld of dat goed was of niet.
Ja, ja.
Over Secret Wars 2 is de oordeel wel redelijk unaniem.
Van de nieuwe Secret Wars, ik kijk er ergens wel naar uit. Ook gewoon omdat Marvel al heeft gezegd van ja, uit Secret Wars zal al nieuw Marvel ontstaan. Dus ik kijk nu eigenlijk al een beetje meer uit naar wat erna zou gebeuren. Dan wat dat Secret Wars nu zelf gaat zijn. Ik ben benieuwd hoe hard het op Crisis on Infinite Earth zal trekken. En op de New 52 reboot en al die toestanden. Dus.
Ja, ik denk dat het daar niet overdreven op gaat trekken. Ik hoop het eigenlijk persoonlijk zelf een beetje.
Serieus?
Ja,
ik hoop echt dat het er wel hard op trekt. Dus ja, zeg maar waarom dat je het niet wilt.
Maar omdat New 52 te veel van een gemiste kans bleek te zijn. Dus als het op het idee van New 52 gelijkt, dan is het goed. Waarbij je teruggaat naar, kijk, de essentie van de reboot, laten we zeggen. Dit is het belangrijkste aan dat personage. Dat is wat het personage doet werken. Of die nu gestart is in de jaren 60 of in 2015. En daar starten we mee. En, maar ze hebben al gezegd van ja, we gooien daarom niks overboord. Wat denk ik ook niet echt nodig is. Maar tegelijkertijd moet het wel heel duidelijk zijn dat het voor iedereen dan hetzelfde is. En niet voor één personage dan weer een beetje anders.
Ja, inderdaad. Maar dat probleem had Crisis on Infinite Earths ook. Hè? Niet alles startte toen na de Crisis. Crisis was wel een... een fantastische vaarwel aan het oude DC Universe. En wat daarna kwam, daar waren ze het precies niet over eens. Sommigen kregen een reboot, anderen dan weer niet, of kwam de reboot pas een paar jaar daarna. Ze waren het niet eens over welke versie van het personage... Welke versie van het personage ze wouden, eigenlijk.
Maar het was ook een beetje... Die crisis is ook een beetje uit noodzaak. Hè? Ik heb vorige week even aangehaald, en ik ga het nu nog eens herhalen, omdat ik nu ongeveer... dat ik nu ga weten of dat ik correct ben met mijn veronderstelling. Dat is dat... DC is eigenlijk een beetje organisch gegroeid door de jaren heen verschillende uitgeverijen en reeksen op te kopen. Waardoor dat die allemaal gestart zijn in hun eigen wereld. En zo gaandeweg samen zijn gesmolten. Waardoor dat daar tegenstrijdigheden en dergelijke ingegroeid zijn. Wouden ze eigenlijk een beetje een soort van clean slate, tabula rasa ervoor maken. En
dan maar één universe in plaats van oneindig veel parallele werelden.
Ja, dat is de reden eigenlijk waarom dat ze dat gedaan hebben, zover dat ik weet.
Ja, ja, inderdaad. Maar ze konden het dan dus niet echt eens worden over welke versie van welk personage ze wilden. En bij de New 52 deden ze het dan ietske beter nog om door alles echt met een nieuwe nummer 1 te laten starten.
Ja, dat is waar.
Want dat deden ze na de crisis niet. Maar
nummer 1 klopte dan bijvoorbeeld voor Green Lantern of voor Batman.
Voilà, daar hadden dat dan weer ook. Hè. Dus dan waren er toch nog verhalen die niet werden afgerond. En ja...
Ik denk vooral Green Lantern bij de New 52 hebben ze niet gereboot. Hebben ze gewoon een doorstart gedaan. Waardoor dat je nu in heel moeilijke situaties komt van de Justice League bestaat nog maar 5 jaar, dacht ik. Die events, alles speelt zich af in de 5 jaar. En daarin heb je de ganse omweg van Hal Jordan zit dan ook ergens in die 5 jaar gepropt. Ja. Wat dat sommige dingen gewoon belachelijk maakt, eigenlijk.
Ja. En Hal Jordan en Guy en Kyle en de andere, John Stewart, en wat weet ik allemaal, die zijn er dan ook allemaal. En die hebben ook allemaal een periode gehad. En bij Batman heb je 20.000 Robins, die ook allemaal...
Op die 5 jaar.
Maar dat was dus bij de originele crisis, was dat ook met de Flash en zo. Hè. Barry Allen stierf in de crisis. En Wally West werd de nieuwe Flash. Terwijl, in die nieuwe reeks van Wally West... stierf Barry Allen wel in een of ander event, maar dat kon dan niet de crisis geweest zijn, want niemand herinnerde zich de crisis. Dus dat probleem denk ik dat Marvel na de Secret Wars ook gaan hebben. Als ze echt hun geschiedenis op één lijn willen trekken en dat elementen geven van zowel Ultimate Universe en Heroes Reborn en wat is het allemaal... dat ze ook een zekere tijdlijn gaan hebben waar dat er bepaalde verhalen zijn gebeurd, maar dan niet op de manier waarop dat wij ze gelezen hebben, want dat kan gewoon niet. Want sommige personages dat daar dan in zitten, die bestaan nog niet in die nieuwe wereld.
Ja, ik heb daar een heel interessante theorie is over gelezen. Ik dacht dat bij onze Engelse collega's van Bleeding Cool was. En die theorie gaat dat... op dit moment wordt een tagline gebruikt: Time is running out.
Ja time runs out.
Ja, daar gaat het er eigenlijk op dat de superhelden, de personages, doorhebben dat... ik vond het wel heel leuk, ik weet niet of dat er iets van waar gaat zijn, maar ze gaan het doorhebben dat hun tijd, dat er geknoeid wordt met hun tijd. Een van de eerste die dat door heeft zou Reed Richards zijn. Die zegt van, kijk, we kennen elkaar al zoveel jaren, maar we blijven eigenlijk wel even oud. Dan niet direct, maar hij komt zo op de conclusie van, hoe oud was uw pa als hem stierf? En die zegt dan van, 72. Ah ja, vorig jaar was het 71. Het jaar daarvoor was hem 70. En zo dat de tijd gerokken wordt. En het event dat dan zou komen, zou dat terug fixen. Met dan de gevolgen aan dat, zoals zij het zien, Fantastic Four en de X-Men in hun huidige, in een oude tijd zouden teruggaan. Dus eigenlijk back to the roots, een beetje terug de classics. Dus in het verleden zouden gaan. En dat de Avengers en alles wat daar nu in de films uitkomt, in het heden zou zijn.
Om gewoon alles gelijk de films te,
ja,
te
ja.
houden.
Hè? En ja. dat ze dat daarmee mee ging doen. Ik vond dat een hele interessante look. Want ja, ze zijn zo'n beetje, hey, we moeten niet zeggen gelijk dat is, ze zijn X-Men en vooral Fantastic Four, zijn ze zo'n beetje naar beneden aan het drukken bij de comics.
Ja.
Zijn er minder,
om heel andere redenen. Ja.
Minder aandacht aan het geven. Omdat de rechten, wordt dan gezegd, zijn niet bij hen, dus daarom geven ze het minder aandacht. En dan zou dat ook het probleem hebben opgelost als die ja, in de jaren 60 nog zouden afspelen. Dan zou dat zijn eigen wereldje kunnen gaan en zou dat minder last hebben met alle films die ze uitbrengen. Het is een gedachtegang.
Ja, ze willen van de Inhumans al duidelijk al een tijdje de nieuwe Mutants maken. Maar ja, het Marvel Universe wordt zo wel heel hard volgepropt met mutants en mutates en Inhumans. In feite, als je in het Marvel Universe zou wonen, zou je niet echt een verschil zien tussen The Thing en Cyclops en Black Bolt. Maar toch zijn de mutants degene dat het meest gehaat worden, zo gezegd.
Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet logisch, eigenlijk, als je in het geheel gaat kijken. En dat zou die Time Runs Out daarmee bedoelen. En dat vond ik, het is waarschijnlijk helemaal niet correct wat dat daar gezegd wordt.
Het is en blijft maar een theorie.
Ja, maar het is, ik vond het wel een aangename, interessante theorie om zoiets te bekijken. Wat dat de gevolgen gaan zijn. Een van de gevolgen die we redelijk zeker kunnen zeggen, zonder dat we echt weten wat dat de verhalen gaat zijn, is dat Miles Morales waarschijnlijk in regular universe en 616 zal zitten.
Ja.
Daar mogen we redelijk zeker van zijn.
Ja, inderdaad. Dus, en na Secret Wars zou voornamelijk, er worden echt heel veel realities op een hoopje gesmeten. Maar ja, gewoon Marvel vanuit de jaren 60 en Ultimate vanuit de jaren vanuit de Nillies. Die twee zouden de basis ingrediënten leveren voor het nieuwe Marvel Universe. Gelijkaardig aan hoe dat Earth 1 en Earth 2 toen het nieuwe DC Universe waren. En ja, dat is logisch, want dat zijn ook de twee die de ingrediënten voor de films leveren, natuurlijk.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik ben wel heel, heel nieuwsgierig wat ze dan nog van het Ultimate Universe gaan redden, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ik denk dat ze daar alleen maar Miles Morales van gaan redden.
Wel, op dit moment, dat er nu uitkomt in bij de Ultimates, is dat ook het enige dat de moeite waard is om te redden.
Ja.
Als ze daar
en Evil Ultimate Reed misschien ook, hè?
Ja. Wat?
Ja. Evil Reed.
Ah, ja, eigenlijk hoop ik dat wel. Dat is een van de interessantste villains in Ultimate Universe.
Ja. Want Ultimate Universe is, allee, die zijn gestart als het Marvel Universe in de 21ste eeuw. En dat deed dat heel goed uiteindelijk. Maar ondertussen bestaat dat nog maar 15 jaar en dat is al 4 keer gereboot geweest.
Ja, maar dat
relaunched geweest.
Maar daar zijn van alle redenen voor waarom dat zo is, natuurlijk.
Ja, en een van die redenen, Jeff Loeb zeker, hè?
Ja, bijvoorbeeld.
Die
neemt
het echt
ook gewoon
opgefuckt voor iedereen.
Op het moment dat ze Ultimate hadden, trok de rest van de Marvel-lijn op niet zo ongelooflijk veel. Dat is net na de bankruptcy, hè?
Ja.
Van Marvel. En dan hadden ze daar geen controle over. Waren er wel X-Men en Spider-Man films. Maar er waren niet eens lopende reeksen die een beetje aangaven van kijk, dat zijn deze personages. Ja, en daarom hebben ze dan Ultimate gestart. Maar naarmate dat ze de publishing iets beter in hand kregen, begon dat eigenlijk niet meer nodig te worden.
Ja.
Inderdaad. En al die van Ultimate, de schrijvers en tekenaars, zijn uiteindelijk het doel van het echte Marvel Universe. Het doel van het echte Marvel Universe gaan bepalen. Hè?
Ja, het is een beetje de... Hoe moet ik het zeggen? De Ultimate dat de voorsprong nam en een nieuwe richting inging. En de rest dat gevolgd is en terug ingehaald heeft. Vooral dat laatste. Ja. Hè? Want de gewone Marvel Universe was inderdaad niet zoveel subs bij de lancering. Maar heeft dan een gigantische inhaalbeweging gemaakt. Waardoor dat ze uitgeprobeerde succesverhalen, laten we het zo noemen, in de Ultimates, gingen gaan toepassen in een andere vorm, op het Marvel Universe, het gewone Marvel Universe, en dan zo merkte van, ja, het werkt wel goed.
Inderdaad. Maar sowieso, ja, zeg maar.
Ik wou zeggen, en dat allemaal dankzij Warren Ellis en The Authority.
Voor een groot stuk.
Dat is ook gewoon, Warren Ellis heeft dat ook gezegd, dat hij er 100%, en het is ook geloof ik bevestigd door andere schrijvers, dat doordat de Authority zo anders was en gedurfd was met redelijk gelijksoortige personages...
Widescreen comics.
Ja, maar dat is zelfs nog iets anders.
Ja, maar...
Het gaat dan eerder over wat hij ermee durfde
ja,
te doen.
Ja, hij durfde... En hij had ook geen schrik om personages... Game of Thrones gewijs te laten sterven. Ja. Want er zijn, zeker bij The Authority, zijn fameus wat populaire, tussen haakjes, personages, want ja, zo heel populair was die reeks nu ook weer niet, in vergelijking met andere dingen, maar ze was wel heel goed. En
de Authority, op het moment dat die uitkwam door Alice en... Hitch was dat de populairste reeks die er te krijgen was. Ze hebben dat niet kunnen volhouden. En Wildstorm heeft op de een of andere manier zijn lezerschap voor een groot stuk kwijtgespeeld. Maar op dat moment was dat zeker... Dat verkocht volgens mij meer dan de grote DC en Marvel op dat moment. Ja, ik kan mij vergissen.
Ja, ik zal iets moeten opzoeken dan.
Ja. Maar nu, goed dan ook, ik hoop... ze willen het niet echt... toegeven precies, maar ik hoop dat Marvel toch wel nu de ballen gaat hebben om na Secret Wars een reboot te doen. Ze mogen gerust doen, maar ik vrees dat het een beetje zal zijn gelijk na Crisis on Infinite Earths, dat Secret Wars wel het Marvel Universe afsluit, maar ook nog wel gebeurd zal zijn en... De nieuwe reeksen, hè, want er zullen ongetwijfeld tal van nieuwe nummers 1 daarna uitkomen, dat de nieuwe reeksen toch ook nog wel Secret Wars gaan bevestigen dat gebeurd is. En ja, ik weet niet. Ik hoop gewoon dat ze nu eigenlijk gewoon voortzeggen en zeggen van bon, deze is het nieuwe Marvel Universe. Het lijkt wel op dat van de films, dat is goed voor de nieuwe lezers. En we gaan vanaf hier verder.
Maar... In plaats van een volledige echte clean sweep te doen, gaan ze waarschijnlijk gewoon weten, gaandeweg nog altijd weten, dat Miles Morales, bij wijze van spreken, eigenlijk niet oorspronkelijk van deze wereld komt, maar van een andere wereld. En dat gaan ze dan door de jaren heen nog altijd blijven vermelden, zodat iedereen die die comic oppikt, zoiets heeft van, what?
En dan ook bepaalde events dat klassiekers zijn, zoals... de Infinity Saga of de eerste Secret Wars zelfs, of Civil War, dat die ook nog wel gebeurd zullen zijn in de nieuwe tijdlijn, maar dan alweer niet zoals dat wij ze hebben gelezen, want dat kan niet. Omdat er bepaalde personages toch een reboot zullen krijgen en dergelijke. Ik denk sowieso wel dat nu... Ja. Ze hebben in het verleden, nog niet zo lang geleden, ze wilden ook een zwarte Nick Fury. En dan hebben ze een heel verhaallijn moeten verzinnen van dat de eigenlijke Nick Fury en een blanke kerel, dat een beetje lijkt op David Hasselhoff,
comics dat jij leest. Hè?
dat hij dus een zoon heeft, en dat is dan een Afro-Amerikaan. En die lijkt dan op Samuel L. Jackson, die speelt een oog kwijt. En uiteindelijk blijkt dat de nieuwe Nick Fury te worden.
Zou het maar de zoon zijn van Nick Fury, hè? Dan weet hij sowieso gegarandeerd, ik verlies een oog.
Ja, voilà.
En ik heet blijkbaar ook Nick Fury.
Ja,
inderdaad, Nick Fury Jr. Maar dat is dan zo'n onnozele, onnozele verhaallijn om enkel tot dat te komen.
Maar ik ben blij dat je het zegt, hè, Arno. Want ik ben daar... Dat was het probleem met Secret Wars ook. Dat dikwijls is de verhaallijn om uit te leggen wat de reboot allemaal uitsteekt...
Ja.
Ik wil zo'n beetje zijn van, was dat echt nodig?
Ja,
hadden we die een uitleg? Accepteer gewoon van, kijk, dat is gebeurd. En we hebben hier zo een of andere reality-bom gedropt. En nu zijn er wat dingen veranderd.
Ja.
En daarvoor was het zo, en daarna is het anders.
Maar dingen bij Secret Wars...
Je bouwt een beetje je eigen continuïteit. En de verhalen die jij goed vindt, die zitten daarin. En degenen die niet goed zijn, die blijven eruit. Wat mij betreft is Peter Parker nog altijd getrouwd. Maar misschien ook niet, want eigenlijk waren een paar van die verhalen ook wel oké.
Ja, inderdaad.
Ja, maar de Secret Wars zijn ze nu in principe wel al een hele lange tijd aan het opbouwen, eigenlijk. Hè. Onbewust, in de kantlijn, als we Hickman zijn Avenger-reeks zien.
Cool, dat is Hickman.
Hickman.
Spider-Man en Hickman.
Ja.
He has the power of being a yokel.
Zeg het dan eens. Zeg het dan eens, hoe dat... Hickman, hè?
We blijven hem Hickman.
Motherfuckers, jongen.
Tussen Peter Parker en Miles Morales, dat was ook Spider-Man.
Ja, maar nu zit de all-new X-Men zitten nu ook in het Ultimate Universe. X-Men. Oh, fuck you, jongen.
het is ook een beetje een insider voor mij en al, Steven.
Maar hoe dan ook, ik heb veel vertrouwen ergens in Hickman, dat hij... Ja. Hij heeft deze wel allemaal al uitgedokterd, hoor. Ja. Dat zal geen probleem zijn, maar... Ik weet niet of dat... Ja, de rest van de Marvel bullpen echt een long-term plan heeft om wat na Secret Wars. Omdat ze starten ook met nieuwe reeksen. Hè. Er komen volgende maand nieuwe reeksen aan, de maand daarna ook. En die hebben in feite nog niks te maken met Secret Wars. Maar ze zeggen wel dat heel het Marvel Universe nu wel naar die Secret Wars lijkt. Naar die Secret Wars leidt. En... Ja, gevoel het toch nog niet zo. Dus ik weet niet, ik vrees dat ze eigenlijk ook niet echt een long-term plan hebben. Net zoals dat ook duidelijk was dat DC ook niet echt zo'n long-term plan met die New 52 had.
Ja, het is ook een beetje het probleem dat je hebt met het businessplan van de Amerikaanse uitgeverijen. Hè? Je zegt het, vorige maand was er een comic en volgende maand is er weer een. En de maand daarna is er weer een. En je zou kunnen zeggen... Als je het slim speelt, van kijk, gedurende de 9 maanden dat Secret Wars draait, heb je Secret Wars en misschien zeg nog een handvol andere titels en dat is het. En ondertussen heb je de tijd om al een beetje na te denken over wat doen we erna en hoe pakken we de consequenties van Secret Wars aan en steken we die in de nieuwe titels met die nieuwe personages. Mm-hmm. En gaan we op die manier door. Maar dat gaat niet, want je moet elke maand een nummer uitbrengen van je comic.
Ja.
En dit is ook precies dezelfde reden dat er überhaupt reboots zijn. Want dat heb je dan ook niet in een Japanse markt of in een Franse markt. Want daar, als de titel gedaan is, dan is de titel gedaan.
Ja.
En we hadden het voor we met de podcast bezig waren, hadden we het over al die personages die constant doodgaan. En dan heb je bij Marvel Max, had je Punisher Max door Jason Aaron. En op het einde daarvan, spoilers, gaat hij dood, Frank Castle. Maar daarmee was die reeks eigenlijk ook voorbij. Maar natuurlijk, Marvel of eender welke uitgeverij die al die personages in de handen heeft, zou die uitgeverij niet zijn als er niet zelfs op dat moment nog een titel was met Punisher erin, die daar niks mee te maken heeft. En ook nadat hij dood is, komt er natuurlijk ook weer een titel uit met Punisher erin, die daar ook weer niks mee te maken heeft. En dat is ook iets dat al zo lang draait en waar fans precies minder problemen mee hebben. Maar ze maken er wel een punt van ja, maar dat kan niet, dat Frank Castle in Vietnam heeft gespeeld en nu nog altijd rondloopt.
Ja. Ja.
En dat is voor mij ook een beetje het probleem van die reboot. Wat trek je je dat aan? Het maakt voor een groot stuk... Ja, je kan dan zeggen, van ja, het maakt hem niet dat hij in welke oorlog hij speelt. Maar ik denk dat dat zelfs bij Castle wel voor een groot stuk is. Zeker als je dan NS en dingen daarvan leest. Dat maakt het. En dat is daar goed aan. En oké, hij is dan in 2015, maar is dat dan zo belangrijk dat dat klopt?
Maar bij Marvel is het zo dat... Ja, je hebt daar die sliding timescale. Ja. Iron Man, die... Die was dan in Vietnam gewond geraakt, maar dan 30 jaar later is dat een eerste golfoorlog. En nu is dat Afghanistan.
Omdat hij in de films was.
Nee, dan, maar dat is altijd zo al geweest. Hè.
Dat moet sowieso zo gebeuren, dat is overal zo. Want, maar sommige dingen zijn wel set in time. Sommige dingen zijn wel set in time. Captain America, kun jij niet in een andere oorlog als...
Nee, maar dat maakt dan ook een stuk minder uit, want ja, dan heeft hij gewoon langer in het ijs gezeten.
Ja, inderdaad. Maar bij Magneto, hoe gaat hij dat dan doen?
Dat is zijn elektromagnetisch veld zorgt ervoor dat hij minder snel oud wordt.
Ah, ja. Ja, nee, maar dat is... Maar er moet blijkbaar toch altijd een reden voor zijn bij de fans. En...
Ja.
Ik
fans ook. Hè.
Ja, maar ik kan me wel inbeelden dat je zegt van ja, dat is iemand die tiener was in de concentratiekampen. Want dat was Magneto. Dat je op den duur gaat zeggen van ja, oké, ja, we zijn nu de 100-jarige dingen aan het doen. En ja, de comics spelen zich wel nu af.
Maar Magneto werd wel ooit eens terug omgetoverd tot baby.
Ja, maar dat is waar.
De uitleg is er, maar dat is zo, ja, een flut verhaal dat er voor nodig was.
En dat accepteren de fans dan ook niet. Maar eigenlijk moeten de fans soms ook een beetje kunnen accepteren van kijk, eigenlijk zoals met Punisher, die heeft zijn tijd gehad. Dat personage, het is zelfs minder de fans dan meer de uitgeverij zelfs. Hè. Laat het gerust.
Ja.
Doe iets anders. Stop met constant te proberen rebooten om nog eens 30 jaar continuïteit uit Spider-Man te halen. Het is misschien niet nodig. En het zou wat mij betreft bijvoorbeeld bijzonder ballsy zijn dat ze zeggen van kijk, bij deze hè, is de Supergirl, want dat was toch in Infinite Crisis, hè, van dienst is bijvoorbeeld Peter Parker. En we hebben Miles Morales in de plaats. Een tiener, zoals iedereen wou van Spider-Man, maar dan wel een zwarte tiener. En het is het dichtste dat je bij een uitgeverij, zeker in deze markt, kan komen bij een nieuw personage. Maar heel het probleem van, ja, maar hoe leg je dat dan uit? En hoe kan dat dan, dat in 5 jaar of in 10 jaar, of weet ik veel hoeveel? Hè? Of hoe steek je dan de timescale van Peter Parker bij die van de X-Men, die ook uit de tijd zijn gekomen? Daar draait mijn hoofd van zot. Mm-hmm. Maar ja, kijk, dat zou een oplossing kunnen zijn. En als het volgens mij aan Hickman alleen lag, dan zou dat misschien zelfs nog kunnen.
Ja, maar het punt is, niemand geeft zoveel om Miles Morales als om Peter Parker. Mm. Er is echt niemand.
Ike Perlmutter geeft volgens mij op dit moment stukken meer om Miles Morales dan om...
That guy. Maar nee, het punt is van... Ja, Marvel, hun grootste superhelden, hun origins, zitten in de jaren 60. Mm. En dat hangt zo hard vast aan de Koude Oorlog en de angst voor de bom. En dat is allemaal radioactief en wat is het allemaal. Dus als je dat in een nieuwe setting moet plaatsen... het is ook, ik ben het eens met wat dat gezegd van... Ja, je moet de kern van de personages, dat is tijdloos. Dus... Gebruik dat dan ook. Zorg dat je origin gewoon op de kern is en doe daar niet zo van die vreemde kronkels waar dat je nog een paar jaartjes aan verhalen uitkrijgt.
Wat was,
maar
wat was,
dat uw werk onmiddellijk dateert.
Maar wat was Ultimate, maar, wat was Ultimate dan? Ja, Ultimate heeft dat perfect was, gedaan, hè?
Ja. Nee, Ultimate was exact hetzelfde. Gelijk, ja, dus in de jaren 60, waar je met de Koude Oorlog zat, zat ze met Ultimate, dat zit met die zeitgeist van 9-11. Want daar, bij Ultimate draait het allemaal rond persons of mass destruction. En daar draait het allemaal rond het Amerikaanse industriële complex.
Ja,
en
maar willen... dat is een perfecte... Allee, dat was een perfecte reboot eigenlijk, hè?
Ja, ja, inderdaad. Ik vond het ook dat Ultimate heel, heel tof was, dat alles uit Captain America als een super soldier kwam. Hè? Al die superpowers kwamen, waren een variant daarop. Dat werkt, maar ja, er gaat een moment komen dat ook niet meer werkt.
Ja, dat is waar, maar... Ja, dan...
Maar dan kom je terug op mijn argument. Laat dat gerust en doe iets anders.
Ja, maar
het zijn die personages die moeten blijven bestaan. Het zijn niet hun zoon en dochter.
Ja, ik bedoel...
Dat is die almighty dollar die dat
beslist. Ja, dat is niet waar.
De creative common sense.
Dat is niet waar, Arno. Dat is niet alleen de almighty dollar. Ja, natuurlijk is het altijd business. Maar als je goede personages hebt... Die iconen ondertussen zijn geworden, want dan mogen we ook niet vergeten dat sommige daarvan echt iconen zijn geworden. Dat gaat ook niet gewoon maar zomaar opzij smijten om te zeggen, oh ja, oké, het is goed, we gaan iets anders doen. Het zou misschien balsy zijn en het zou gedurfd zijn en dit en dat, maar ik denk dat het verleden al meer dan genoeg heeft aangetoond dat niet werkt.
Inderdaad, het gaat altijd terug naar een herkenbare status quo.
Het werkt niet. Ze hebben het in het verleden genoeg geprobeerd met andere dingen. Waren die dan altijd goed? Nee, maar ja, ze merken gewoon dat niet werkt. De mensen willen nog altijd een Superman lezen zoals hem is, een Spider-Man lezen zoals ze hem herkennen.
Maar in zekere zin is daar ook genoeg materiaal voor om dat te kunnen doen, maar ja, het moet nieuw zijn, hè?
Ah, waarom Suske en Wisken? Suske en Wisken is toch ook nog altijd hetzelfde?
He? Ja, maar Suske en Wisken, we gaan het niet vergelijken met Suske en Wisken, Steven.
Ja, maar Suske en Wisken bestaat ook al van in de jaren stelletjes,
ja,
hè?
Ja, nee, dan vergelijk ik met zoiets gelijk de Simpsons of zo. Dat gezin blijft altijd hetzelfde.
Ja, maar dat is
maar hun avonturen zijn. Ja, dat is dan weer een sitcom, inderdaad.
Daar gebeurt nooit iets. Daar is er zelfs geen illusie.
Laten we het anders zeggen, Nout. In The Simpsons werkt Homer nog altijd in de nucleaire plant. Die toen dat de...
nucleaire plant.
De centrale.
Ja,
jongens. Nucleaire
centrale. Ja, merci, mannen. Ja,
my train of thought.
Ja, whatever, fuck it.
Maar Steven, ik snap je argument, maar het gaat niet om voor iets als The Simpsons, want dat is er ook op gebouwd, dat je elke week één episode ziet.
Je ziet die episode, en je
moet nooit iets anders daarvan zien, om het perfect te begrijpen. Maar dat heb je met de serial nature van superhero comics heb je dan niet.
De omgeving dat hem zit, hè. Homer werkt in de powerplant. En toen hem er begon, was dat iets nieuw, iets volledig nieuws. Nu is dat bij wijze van spreken een uitstervend ras, hè. De mensen die in een kerncentrale gaan werken.
Ja, akkoord.
Binnen 10 jaar, pak dat ze het nog 10 jaar gaan doen. Gaat hem waarschijnlijk moeten gaan verhuizen naar werken in de windmolenfabriek. Willen ze het iets of waar relevant nog houden, bij wijze van spreken? Ze gaan daar, als iets lang loopt, gaat dat gewoon zo moeten zijn. Hè?
Maar dat is ook altijd zo geweest bij de comics van Marvel en DC ook, dat de wereld rondom die helden verandert wel. Vanaf de jaren 60 lopen daar ook meer diversere mensen rond. Vanaf de jaren 90 en de Nillies heeft iedereen daar ook een gsm. Nu is dat een smartphone. Dat zie je daar wel in die werelden. Maar die personages zelf...
Dat is maar cosmetisch, hè.
Ja, dat zijn maar cosmetische dingen.
Ze hadden in de reboot dat ze Clark Kent een blogger gemaakt. En dan had iedereen zo, een blogger. En nu werkt hij weer voor een krant. Serieus.
Ja, ja. Maar
ja, er zijn ook kranten, hè.
Akkoord. Maar dat is dan meer de nostalgie dan dat doet niet aan niks aan zijn essentie.
Nee, maar hij moet wel een journalist zijn. Hè? Of dat dan nu voor een weblog is of voor. Maar oké, het is gewoon, ja, je pakt de, zoals elke reboot moet doen, je pakt de personages terug tot hun essentie. En de meeste van die personages zijn wel tijdloos, hoor. Je moet niet te veel Boe of Baan die in Origins hangen. Die personages zijn tijdloos. Batman werkt evengoed in de jaren 30 als in de jaren 80 als nu. Die origin die is tijdloos. Superman hetzelfde.
Ja. Dat, ja.
Dus, maar het is gewoon, ja, eens dat je ziet met bijvoorbeeld, ja, Spider-Man is wel lastiger, want die is van zijn high school years naar zijn college years gegaan en dan ging hem trouwen, maar ja, dat maakte hem te oud, dus dan hebben ze een hele tijd geprobeerd om dat. Enerzijds Peter Parker met Mary Jane set off into the sun. En dat was dan met de kloonsaga, maar dat werkte niet. Dus ja, hebben ze het huwelijk moeten wissen. En ja, dat zijn ook van die kleine recons en reboots dat Marvel al heeft zitten doorvoeren. Dan hoop ik nu gewoon... Nu is Marvel echt ene grote clusterfuck geworden. Nog meer dan DC bij momenten. En het is nu eigenlijk tijd. Het is eigenlijk nu hun laatste kans om echt eens een goede, deftige reboot te doen. Dus de films zijn op het toppunt van hun populariteit. Zoiets lokt mensen naar de stripwinkel. Als die nog maar 1/10 van het filmpubliek kunnen binnenhalen in een stripwinkel, ja, sales would go through the roof.
Ja, maar ik weet niet of dat er zoveel voor zou uitmaken. Je gaat altijd... Uiteindelijk, iets gelijkaardig een beetje... Hè, de New 52 met al een eens. Als jullie met comics begonnen zijn, wat was het eerste nummer van Spider-Man bijvoorbeeld dat je kocht?
Goh. Voor de clone-saga.
Nou ja, dus 300 en zoveel.
Ja.
Had jij daar ook maar 2 seconden een probleem mee dat de nummer 300 en zoveel was? Dat hoeft geen probleem te zijn. Uiteindelijk, dat je van bepaalde dingen... Dat ze misschien niet kloppen of dat je niet precies weet hoe ze in elkaar zitten. Dat hoort erbij.
Ja, maar ik denk... Ik denk
niet allemaal.
Ja, weten. Arno, maar ik denk dat je nu, op dit moment...
Maar ben je nu tegen mij of tegen
Arno? Sorry, Nout.
Dank u.
Ik denk dat je nu iets te veel denkt vanuit de comic fan, comic lezer standpunt. Je moet het ook weten, want je hebt in een winkel gestaan. Als mensen iets nieuws willen lezen, dan gaan ze naar een goed instappunt, waar dat ze niet te veel dingen zien of lezen die ze niet begrijpen. Want je hoort direct. En dan geef je ze een comic mee, en dan is dat zo van, ja, maar wat is dat? Want ze verwijzen hier naar dat. Moet ik dat dan ook lezen? En dat zorgt ervoor dat veel mensen het gaan afrennen. Wij komen uit een voorgeschiedenis, wij Europeanen dan toch, van de Suze en Wies, waar dat ieder verhaaltje op zich stond, en dat eigenlijk, ja, of dat ze Crimson nu al eens gezien hadden of niet, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. En Suze Antigon, ja, dat was dan ook maar één nummerke, en dat je moest iets moest kijken waar je dat hebben. Maar
comics gaan ook veel meer... moeite doen om te verwijzen naar die geschiedenis. En voor mij was dat niet zozeer een kwestie.
Ik denk dat dat niet meer of minder is dan, om nu het voorbeeld te blijven aanhalen, niet meer of minder dan de Suze en Wies.
Ik denk het wel.
Vroeger was het zo dat als een comic een hoog aantal nummers had, werd dat gezien als een succesvolle comic.
Ja, precies.
Maar dat is nu echt niet meer het geval, hoor. Want nu zoeken de mensen meer een nieuw instappunt. Marvel doet dat hier constant met elke nieuwe schrijver dat op een reeks komt. Voilà, die reeks krijgt een nieuwe nummer 1. Maar dan krijg je ook natuurlijk, als je in de winkel staat, van ja, ik wil beginnen met Fantastic Four te lezen. Dus beginnen bij nummer 1. Ja, maar welke nummer 1? Het is...
Ja, dat
het, 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 ja, ze gaan nu meer naar die seizoensgebonden aanpak. Maar dat, allee, die geschiedenis blijft zich opstapelen. Nu is het eigenlijk een goed moment om te rebooten. En te zeggen van, ja, bon, wat hiervoor is gekomen, dat is er. En we zullen daar ook nog wel films op baseren en trade paperbacks rond maken. Maar als jij nu wilt beginnen lezen, Marvel wilt beginnen lezen, alwel, begint hier. En het zou best zijn mochten ze, want dat was de fout van de New 52, 52 comics in één maand. Ja, bepaalde reeksen zijn sowieso gedoemd tot falen.
Ja, ja.
Als Marvel nu slim is en maar één Avengers-reeks uitbrengt, één X-Men-reeks, één Spider-Man-reeks, 6 reeksen op één maand, dan verkopen die waarschijnlijk boven de 200.000. En het is beter om één keer 200.000 units te verschepen van ene comic dan 10 keer 20. Ja. Dus... Ik weet niet, het lijkt mij als ze die Marvel Now aanpak van constant te relaunchen hè, per nieuw creative team of whatever, dat zullen ze waarschijnlijk wel behouden. Maar gaat dan ook een beetje die New 52 tour op van alles rebooten, dus noods moet jij niet... doe jij ook van, ja, oké, okay, het Marvel Universe bestaat 5 jaar, er is wel wat gebeurd... Maar we pikken hierin. En misschien
well, ik hoop in elk geval dat ze er geen vast jaartal op steken. Want dat gaat dan sowieso in een gat komen bij.
Ja, ze moeten een beetje hetgeen wat Marvel toen in de tijd, in de jaren 60, zo uniek maakte, was de enorme inspelen op de actualiteit, op de popcultuur en op de jeugd van toen. Dat gaan ze nu een beetje moeten loslaten. Willen ze iets kunnen maken dat tijdloos is. Hè, want Arno had het juist gezegd. Van, Batman, zijn origin story, of dat nu jaren 30, 80 of nu is, dat maakt niks uit. Hetzelfde met Superman. Hetzelfde met Wonder Woman, Aquaman. Waarom? Omdat daar eigenlijk zo goed als geen... historische feiten en popcultuurreferenties inzetten in de origin. Dat zit er eigenlijk niet echt in gebakken. Dat staat redelijk los van tijd, van plaats ook zelfs, bij wijze van spreken. Van trends staat dat er eigenlijk volledig los van. Terwijl dat Marvel, gelijk dat ook Arno er juist zei, want Arno zegt alles... Dat de begin van Marvel, de schrik voor de atoombom daar ook nog allemaal in zat, en het atoomtijdperk, en experimenteren, en gamma-stralen, en zo allemaal rond die tijdsgeest. Hetzelfde dat hij ook zei van achter 9-11 bij de Ultimate. Als je dat zo op zoiets baseert, en je gaat die een stijl op, dan gaat het inderdaad gedateerd zijn na een paar jaren. Het is te hopen dat ze nu met die Secret Wars, het redelijk origineel, origineel bedoel ik, naar de essentie gaan en het loshouden van enige popcultuur en historische feiten. Hè. En dan heeft het een kans van deftig slagen.
Ja, al nu Marvel dan. Want ja, Secret Wars hoop ik eigenlijk voornamelijk dat het een mooi zwanenzang wordt van Marvel Universe en... niet echt zich zo hard gaan focussen op wat erna gaat komen, want dat is een minpunt aan veel Marvel-events nu. Ze vertellen eigenlijk geen afgerond verhaal. Ze focussen zich veel meer op wat erna gaat komen dan op het afsluiten van wat er voorkwam. Maar ja, ik hoop dat Secret Wars dan beide doet. Teased een beetje van wat erna gaat komen, maar sluit het voornamelijk te goed af, zodat mensen kunnen zeggen, oké, tot hier... En gaat dan verder.
Ja, ik ben nieuwsgierig. Hè. Zeker omdat de Battle World bestaat uit 30 verschillende soorten.
Het worden er nog meer.
En er is een muur en dergelijke. En je hebt een gebied dat Civil War-achtige toestanden heeft. Je hebt een gebied dat de toekomst van Spider-Man, Marvel 2099 die toestanden doet. Dus alles vanuit de toekomst.
Days of Future Past.
Days of Future Past heeft een eigen regio. Ultimate heeft een eigen regio. Planet Hulk zou ook een eigen regio hebben.
Ja, heel veel New Yorks wel, uiteraard.
Dus in hoe dat die Secret Wars eigenlijk gaat gebeuren, dat is voor mij nog een heel groot vraagteken. Omdat, ja, het is heel leuk dat dat een wereld is waar dat allemaal is, maar je hebt een regio Utopia, geloof ik. Nee, dat is Ultimate, maar die draait rond de Armor Wars.
Ja.
Maar je hebt dan ook een regio dat draait rond Civil War. Allebei een verhaalreeks waar dat Iron Man centraal staat. Waar dat een andere Iron Man centraal staat. Ja, allemaal goed en wel, maar het gaat nu allemaal op één en dezelfde planeet zijn, ongeveer. Ik heb zo nog een beetje een probleem hoe wat voor een verhaal dat ze daarin gaan weven.
Het is ook gelijk bij die DC Convergence ook, hè, van al die andere die Elseworlds en Imaginary Stories, maar tegelijk heb je dan ook periodes uit het leven van bepaalde personages, hè, waar dat bijvoorbeeld 90s Batman zou dan kunnen vechten tegen Neely's Batman, maar dat is eigenlijk in principe hetzelfde personage, maar dan jonger of ouder.
En dingen, Nightfall loopt er dan ook nog eens ergens rond.
Ja, voilà. Dus dat is... Ik weet niet hoe dat het allemaal gaat zijn, maar hoe dan ook... het ziet er naar uit dat het voornamelijk gaat draaien om welke iconische Thor komt uit al die verschillende Thors op die cover van Secret Wars 2. Dat wordt een mengelmoes gewoon, neem ik aan.
Beta Ray Bill.
old Thor, hè, met zijn ene arm, zijn een destroyer arm. Die Convergence, als we het daar ook eventjes over hebben, dat heette in het begin de Band-Aid. Hè? Dat bestaat natuurlijk om een stuk minder nobele redenen. DC verhuist van oost naar west. En in die periode publiceren ze geen comics, dus hebben ze aan een paar andere mensen gevraagd: maak eens wat, terwijl wij onze kasten aan het verzetten zijn.
Ja, inderdaad. Convergence is meer iets dat losstaat van... Ja. Het telt minder, om het zo te zeggen.
Ik vind, er zitten wel een paar leuke tekenaars en schrijvers tussen die we al eventjes niet gezien hebben. Josh Middleton, die sequentials maakt. Tim Truman en Enrique Alcatena, die wat Hawkman doen. Dat vind ik altijd proper om naar te kijken.
Het is ook leuk voor de oudere fans die misschien niet zo opgezet waren met New 52, maar nu misschien zo terug in de fold kunnen worden gelokt. Ja.
Toch eventjes. In de
Toch zone. Eventjes, ja. Maar ja, ik zeg het, het is eigenlijk frappant. Hè. DC's Crisis on Infinite Earths toen was een poging om meer gelijk Marvel te zijn, met één universe en één tijdlijn. En nu... Marvel's Secret Wars is met al hun verschillende tijdlijnen en dergelijke is een poging om meer DC te zijn.
Ja, maar we zullen
zien. All times have changed.
We zullen zien. Hè. Ze teasen wel een beetje reboot, maar het is nog niet helemaal een reboot. We weten nog niet of het een reboot zal zijn.
Nu zal ik eigenlijk teleurgesteld zijn mocht het geen reboot zijn.
De reeks is ook nog niet begonnen. We zullen nog spreken als ze voorbij is. Ja. Zien wat het resultaat dan was.
Ja, ik denk in de volgende rubriek van de podcast, wat hebben we deze week gelezen, denk ik dat we sowieso bij regelmatig de nieuwe Secret Wars in de toekomst gaan tegenkomen. Hè.
Als dat echt moet.
Ja, sowieso. Ja, sowieso maar,
we zullen het wel reviewen en zo.
zullen we het nog eens over een paar van die succesvollere of minder succesvolle reboots hebben?
Van Marvel.
Ik wilde daar twee die beginnen met een S toch eventjes vermelden, omdat na aan het hart liggen bij Nout.
Doe gerust.
Maat.
Ja, we gaan Nout zijn goestingsje geven.
dat is... Uiteindelijk, als we het over reboots hebben, zou je naar die kunnen kijken als het voorbeeld, hè, de manier om het te doen. bij DC uitgekomen toen DC nog kwaliteit uitgaf, als ik eventjes mag. Starman van James Robinson. Die in de plaats van te zeggen van ah ja, maar dit stukje van de geschiedenis interesseert mij niet en daar ben ik niks mee en dat klopt niet met de rest, is die erin geslaagd om gewoon alles te laten functioneren. Alles wat ook maar een beetje met Starman te maken had, heeft hij geïntegreerd tot één prachtige epos van 82 nummers en een aantal annuals en specials en stukjes hier en daar. En dat lukt natuurlijk niet voor elk personage. Het voordeel dat je bij Starman had, was dat er effectief verschillende waren, hè? Zoons van de oorspronkelijk enzovoort. Maar ook een paar die er gewoon waren, omdat ze als uitgeverij, als je eventjes achter het gordijn kijkt, een copyright moesten verlengen en dus daar het iets anders hadden opgestoken. Maar als ze zoiets elegant kunnen doen met een paar van hun properties, DC of Marvel, dan zouden ze mij al meteen mee hebben.
Ja. Ja, daar ben ik ook altijd wel fan van zo'n schrijvers dat eigenlijk elk stukje uit de geschiedenis toch tot een mooi geheel kunnen weven. Maar ja, Alex, Starman is nu wel een fantastisch voorbeeld, omdat dat personage nooit echt heel groot is geweest. Hè.
Maar, nee, akkoord. Maar bon, ze lieten hem dan ook gerust, terwijl hij ermee bezig was. Ja. Op het einde zei de schrijver ook van, kijk, het is voorbij, het is gedaan, dit was het. En ze hebben hem daar tot nu toe ook in gerespecteerd. En je ziet, oké, het brak geen verkoopspotten enzovoort, maar dat hoeft ook niet. Je hebt op die manier eigenlijk ook iets dat in zekere zin zo niet tijdloos, maar toch klassiek is. En dat je nog altijd kan zeggen, natuurlijk, ja, hoe meer je de rest aan reboot, hoe minder dat dan nog waar is. Maar dat is een andere kwestie. Maar je kan iemand dat geven en kijk, lees deze, wat is het, 5, 6 omnibi die daarvan zijn uitgekomen. En dat is het. Dat is een ongelooflijk bevredigend, sterk, intelligent, superhelde verhaal. Mm-hmm. Maar dat was ook genoeg.
Ja, dat is waar, dat is waar.
En het hoeft niet in 2015 nog eens en in 2020 nog eens en in...
Maar ja, bij andere personages, ik bedoel, Geoff Johns heeft dat ook prachtig gedaan met Green Lantern. Grant Morrison heeft ook al de verschillende geschiedenisdingen van Batman tot één geheel verweven.
Ja, dat is jouw interpretatie daarvan, hè?
Ja, nee, het deed het. Sommige waren maar een hallucinatie, zo gezegd, maar het was er. Ja. Van het moment dat je met zo'n gedeeld universe ziet en je hebt daar een paar pijlers, ja, dan is het... Als je dan één personage gaat rebooten, dan heeft dat zijn effect op alle anderen. Hè. En het is gewoon als je van één bepaald punt zou kunnen beginnen, als je echt alles met een nieuwe nummer 1 zou laten beginnen, dan kan dat nog. Maar, als je het dan wel effectief weet van... Bon, we weten, 10 jaar hebben we eigenlijk... Te veel continuity, maar dan rebooten we gewoon nog eens. Nee. En hoe sneller dat ze dat, de Big Two, dat eigenlijk.
Bij DC lijkt het er nu al een beetje op. Ze zijn wat 3 jaar bezig.
Ja, inderdaad. Maar DC lijkt het al beter door te hebben. Marvel heeft het altijd zo wat afgehouden van. Ja, nee, wij hoeven geen reboot. Onze history is not broken. Maar eigenlijk wel. En ze doen wel van die mini. Revamps en retcons en in feite kun je het dan even goed doen dan meteen een reboot. Hè. Allee, dat is gelijk bij de films ook. Hè. Ze hercasten de acteurs en de nieuwe regisseur neemt het zaakje over en gaat ook weer alles opnieuw komen te vertellen.
Ja, maar bon, ik hoef geen origin movies meer. Hè.
Nee. Het zou ook leuk zijn, mocht, gelijk dat ik zei, na Secret Wars, dat Marvel eigenlijk gewoon begint met leuke verhalen te vertellen. Want dat is nog eigenlijk altijd het belangrijkste. Ja. Maar dat ze dan misschien gewoon hun origin van de superhelden... Zoiets kan perfect op één pagina. Zet dat erop en gaat dan gewoon verder.
Ja. Dat ze het aanpakken gelijk de James Bond films.
Ja. Weet je wat, hè, Steven? Dat was ook een reeks en die heeft nooit een crossover gehad. En dat was ook de visie van één schrijver. En op het einde was dat gedaan en kwam dat nooit meer terug. Sandman van Vertigo. Verkocht wel heel goed.
Ja, oké, maar je hebt alles in één keer ook gezegd. Eén persoon, één schrijver, één reeks gedaan. Daar zeg je alles mee. En Arno heeft er juist gezegd, vanaf dat het een gedeeld univers is, lukt dat niet. Zet
Akkoord.
Sandman
Misschien moeten
in
ze
die...
daar een les uit trekken.
Ja, maar...
Of gehoud het beperkt. In bijvoorbeeld Ultimate Universe in het begin. Er waren wel wat continuity fuck-ups, maar het ging wel. Er waren maar vier reeksen, drie lopende reeksen en één mini-reeks. En zo is dat gedurende een paar jaar altijd geweest. En dat ging goed.
Maar ik durf nog altijd zeggen dat het concept, het idee dat ik erin volledig in het begin had gepost, dat ik gelezen had, ze gaan dat niet zo uitvoeren, maar ik zie Marvel wel zeggen dat X-Men op zich gaat staan.
Ja, ik zou daar heel blij mee zijn.
Ja, maar
Ik zou daar heel
gewoon
hard in
om
zitten.
het los te trekken van een
Ja.
filmuniverse en Fantastic Four en X-Men sharen dat
Ja,
samen.
nee, dan zou ik ook eerder X-Men op zich laten staan.
Ja,
En dan
X-Men op
Fantastic
zich.
Four
Die
past toch
passen.
beter bij Avengers en
Ja,
dergelijke.
maar
Die,
Fantastic Four
uiteindelijk.
is ook niet meer van hen, dus ze gaan het sowieso.
Ja, maar dan betrek je er die problemen weer bij. X-Men als een concept werkt ook veel beter als je geen Avengers of Fantastic Four of iets anders hebt, zodat je kan spelen op het idee van, ja, kijk, die hebben krachten en mensen zijn daar doodsbenauwd
Juist
voor.
ermee dat
Ja,
die
en dan heb
dat
je
het
een
i
andere wereld en daar heb je Avengers en daar hebben mensen veel minder problemen mee, want die zijn meer de celebrity enzovoort.
Ja.
Maar als je de twee in dezelfde wereld hebt, ja, dan heb je op die manier eigenlijk een veel diepgaander probleem
Tenzij
dan. Maar ze komen eigenlijk uit de jaren 60.
wel, tenzij dat je ze terug in de jaren 60 zet.
Ja, wel, maar dat hebben ze nu. Dat zouden ze nu misschien wel doen, hè, met
Wel, maar
een
als ze dat
All-New
zouden doen,
X-Men.
dan zouden ze ook de schrik van hoe, wat is dit? Dit is nieuw, dit is iets raar, dit en dat. En dan kun je het zo verder doen. En dan kun je perfect nu in de jaren 2000 en nog wat de Avengers laten opkomen, want we zijn ondertussen wel al 50 jaar verder. Hè. Ondertussen zijn de mensen het al gewoon dat ze, als ze buiten kijken in New York, dat ze drie man zien voorbij lopen op een gebouw, ene zien slingeren aan een dingen en drie zien vliegen in de lucht en
Ja.
ene op een paard dat ook kan vliegen. Allee,
En Wolverine zou nog altijd in elk team kunnen zitten.
ja, die is toch oneindig. Die kan toch
Oh,
niet.
fucking spare
Die
me.
kan toch niet dood. Ah, oeps.
Ja, nee, maar...
Ja, nee, maar niet echt, maar ja,
Ze hebben dat nog
Wolverine.
eens, ze hebben dat nog eens een keer gedaan in de jaren 90. Dat was dan weer een gefaalde reboot, hè? Heroes Reborn. De Avengers en Fantastic Four, die hun comics verkochten te weinig. Spider-Man en X-Men, dat waren de reeksen die het voor het zeggen hadden. Dus de Avengers en de Fantastic Four offerden zich op. En die werden herboren in een andere wereld, waar dat hun origins ook geüpdate werden naar de jaren 90 dan.
Ja,
En...
maar het probleem daar was natuurlijk dat je dan bijvoorbeeld Captain America in de handen van Rob Liefeld
Ja,
gaf. En dan had je een Captain America met borsten die halverwege de kamer reikte, jong. Dat was,
inderdaad.
dat is dan een ander probleem. Enfin,
Dat is waar,
ga
maar
verder.
het Marvel Universe toen met enkel Spider-Man en X-Men werkte ook niet echt. Er werd ook altijd wel ingespeeld van ja, de Avengers en Fantastic Four worden wel gemist. En, dus
De plek was ook, dat was
ja, maar
ook opgevuld,
dat doe
hè.
je dan niet. En dat is jammer
Avengers, de
eigenlijk.
Avengers, hun plaats weer ook opgevuld door
Door de Thunderbolt.
een fantastisch concept toen dat uitkwam, vond ik, hè.
Dat is waar, maar het was toen al duidelijk van ja, oké, maar deze is maar tijdelijk.
Tuurlijk, ja,
Ja.
maar Thunderbolts was in dat opzicht was het super, hè. Omdat er een vacuüm ontstaan is, kwamen er nieuwe helden tussen haakjes. Eigenlijk villains die zich voordeden om helden te zijn, en dan zo de wereld probeerden te veroveren, en dan gaandeweg de tweestrijd tussen wij zijn nog altijd slechteriken en nee, ik vind het eigenlijk wel tof om een held te zijn, dat ring kwam. Fantastische setup, hè.
Ja, zeker. Maar toch, het wringt toch altijd een beetje.
Maar, ik denk dat het wrong beter daar, omdat je... omdat ze effectief de Avengers en Fantastic Four hadden gehad. Maar als je zegt van ja, nee, maar kijk, de X-Men zitten in een wereld waar dat niet bestaat, dan kan je ook verhalen hebben waarbij de dreiging te groot is, X-Men. Of het iets niet aankunnen, daar kan je dan ook mee spelen.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Als je nostalgisch gaat zitten doen om iets dat je eigenlijk om economische redenen er hebt uitgesneden, dan ben je eigenlijk ook niet goed bezig, hè?
Ja. Maar ja...
Maar enfin, dat is ook weer iets helemaal anders.
Het is dat... Ik weet niet echt of dat ze dat zouden doen, maar langs een andere... Ik zie het wel gebeuren dat ze de X-Men ergens anders zouden kunnen steken, maar de Fantastic Four zou eerder toch bij Avengers en dergelijke blijven. Daarom gaat er geen Fantastic Four reeks zijn, maar worden Reed Richards en zo bij die Avengers gepropt. Maar ja, en dan worden
Fantastic
de
Avengers.
Voilà, en dan worden de Inhumans dan maar wat moet doorgaan als mutants.
Ja. Kijk, we gaan het sowieso opvolgen en bekijken. Ja. Want Secret Wars hebben we nu heel deftig en heel uitgebreid aan bod laten komen. En we gaan afsluiten met wat dat we tegenwoordig altijd proberen te doen. En dat is een hele korte, ik benadruk het nog eens, een hele korte uitleg wat dat je deze week gelezen hebt. Of toch, ja, we hebben altijd heel veel gelezen. Maar wat pak je er dan eigenlijk uit? En dat is bij Arno een redelijk speciaal comicsje.
Ja, Uber.
Heil. Uber. Heil Uber.
Mag ik eventjes, Arno?
Allee. Ja,
het is Uber. Er staat een trainer op de U.
Ah ja, dat is juist, dat is waar.
Ah,
ik heb nooit uitschat.
Ik heb nooit geen Engels, dat woord.
Ja, goed. Dus dat is een reeksje van Kieron Gillen. De meeste mensen zullen die dan wel kennen van Journey into Mystery, Phonogram. Heeft ook X-Men geschreven. En het gaat eigenlijk... het geeft een alternatieve geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De Russen zitten in Berlijn. Het is 1945. En Hitler staat op het punt om verslagen te worden. Maar dan ineens duiken, waar dat de Duitsers al even mee bezig waren, duiken er van die Ubermenschen op. En dat zijn, ja, Ubermenschen zijn er in verschillende klassen, Panzermenschen, Tankmenschen. En dat zijn dus eigenlijk superhumans, die het tij van de oorlog volledig doen keren. Wat dan nu interessant is aan Uber, is... dat het is bij Avatar Press, dus er kan niet echt een Avatar Press comic zijn zonder dat er mensen gewelddadig aan stukken worden gereten. Maar het is ook gemerkt dat Kieron Gillen zijn huiswerk heeft gedaan. Het zit vol met verwijzingen naar echte gevechten in de Tweede Wereldoorlog, die dat dan uiteindelijk een volledig andere uitslag krijgen, omdat er van die superhumans worden ingezet. En de Verenigde Staten en de Britten beginnen dan ook aan hun eigen versies van die ubermenschen. En het is zeer menselijk ergens, zeer realistisch, maar het is toch nog zo fantasy genoeg om mij ook aan te trekken. En het is een Als je ooit The Boys hebt gelezen van Garth Ennis,
yes,
is Uber zo'n beetje een waardige opvolger ervan.
Ja, ja, leuk.
Ja, ik zou het niet meteen met The Boys vergeleken hebben, maar waarom niet? Ik vind het leuke aan Uber is dat je die alternatieve geschiedenis hebt. Hè. Je herkent de wereld heel hard, de historische personages die ze gebruiken enzovoort. Maar dan geven ze daar zo'n draai aan. En dat geeft toch altijd zo'n beetje een extra dimensie. Hè? Ik vind,
ja.
Ik zit een beetje achter met Uber, maar ik vind ook... Een hele aanrader.
Het is ja. inderdaad een hele grote aanrader. Ik heb ergens zo'n collector trade van de eerste die gesigneerd was door iedereen op de kop weten tikken.
Proficiat.
Ja, merci. maar ja, het is uber. Je gaat bijna gaan routen voor de Duits, maar ja.
Zo las ik het nu ook niet altijd, maar, misschien wel voor zo bepaalde van die Duitse Ubers, omdat die ook gelukkig niet de cardboard 2D zijn. Ze hebben ook een beetje een grijze moraliteit. Hè?
Ja, maar
ja, inderdaad.
Een hele goede schrijver. Alleen onverstaanbaar als je hem interviewt. maar voor de rest, ja, zeker lezen die Uba.
Ja, zeker de moeite. En het zou 60 delen moeten worden. En ze zitten nu aan deel 21. Dus,
komt het iedere maand uit? Nee, hè?
Jawel.
Ja. Ah, ik dacht al dat die langer liep dan 21 maanden.
Ik denk dat er af en toe wel eens een break tussen
break,
zit.
Ja, okay. Ja, Nout, wat heb jij gelezen?
Ik heb gelezen Copra met een P, Round 1.
Copra met een P, dus geen Cobra.
Ja, precies.
Okay, ja, en...
Maar het is er duidelijk onder andere daardoor beïnvloed.
Ah, okay.
Dat is geschreven, getekend, geletterd, gekleurd, uitgegeven, ingebonden en bijna opgestuurd door Michel Fiffet. Die woont in Brooklyn. En die is daarmee gestart met die comicsreeks. Doet dat nog steeds, publiceert dat dus zelf en verdeelt die via Etsy. Dat is zo een soort van huistuin- en keuken-eBay. Zo, hè. Mm-hmm. Je kan daar dus een abonnement op vragen. En het is zo'n beetje... Ja, het draagt zijn invloeden op de mouw. Hè? Of op de tong. Je hebt... er zit een beetje Suicide Squad in. Er zit wat Frank Miller, Klaus Janson in de art in.
New Gods invloeden zie ik precies ook wel.
Ja, Kirby. Zo die Kirby ronde designs met de streepjes tussen van de New Gods en zo, inderdaad. Het start met een team van, een beetje zoals Suicide Squad of de Thunderbolts, die duidelijk door de overheid gesponsord zijn, maar die blijkbaar een off-books missie aan het uitvoeren zijn. Dus de overheid weet van niks. En die missie gaat natuurlijk gigantisch de verkeerde kant op. Ze krijgen zo een vreemdsoortig stuk van iets in hun schedel mee. Maar er zijn nog mensen die daar ook wel in geïnteresseerd zijn. En de helft van dat team wordt in het eerste nummer afgemaakt. En dat rivaliserend team steelt dat stuk. Dat stuk blaast ook een stad op. En de rest, de overblijvers van het overheidsteam, die Copra heet dus, die worden wanted men. En dan heb je zo een hele hoop kleurrijke personages die wat worden geïntroduceerd, de een na de andere. Kleurrijk ook, omdat hij gebruikt een heel ambachtelijke stijl, die Fiffet, om zijn comics te maken. Je ziet echt de kleurpotloden die hij gebruikt in zijn werk en zo. En het is, ja, je ziet er een hele hoop invloeden in. Je ziet ook dat veel personages gebaseerd zijn, hè, op Deadshot, op Doctor Strange, op Doctor Doom, op Iron Man of Transformers of misschien G.I. Joe, zo, weet ik allemaal. Maar toch heeft het zo zijn eigen flair en grappige tongue-in-cheek ook een beetje. En... ja, het is niet zo gemakkelijk te krijgen, denk ik.
Aangezien dat op Etsy is, zal dat inderdaad...
Ja, maar dus ik heb de collectie via previews kunnen aanschaffen.
Ah, okay.
Het is uitgegeven bij Bergen Street Press. Bergen Street Comics is
Een, ja, maar het is gewoon, comicshop. Het is en... gewoon beschikbaar als je erachter zoekt, achter vraagt.
In principe.
Ah, ja, oké, okay, dat, ja. Dat is goed. Want ja, ja. Met dat je zei dat.
Ja, anders zou ik het ook niet vermelden.
Ja, 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 maar ja, een speciale comic die via Etsy alleen verkrijgbaar is, is ook interessant om eens te vermelden, omdat heel veel mensen het dan niet gezien hebben of zo. Dus, ja. Maar ja, is goed. Cobra, maar dan toch niet. En heel veel invloeden van alles. Ja,
ja van echt van alles. Er zit ook, hoe heet hij, van Jack Staff en zo, Paul Grist en zo zit er duidelijk ook in. Goed.
Ja, het is heel... ik heb van de week niet echt iets gelezen. Toch niet echt heel veel. Ik heb Superior Iron Man 4 gelezen. Waar dat Jackass Tony Stark nog altijd tegenover Daredevil staat. En het plot van Extremis nummer versie 3 een beetje verder wordt uitgediept. En op dit moment vind ik het nog altijd een heel leuke versie van Tony Stark, die Superior Iron Man. En ja, ik...
Dat is het resultaat van Axis, toch? Hè? Dat is een
Netflix nu. Ja, dat is inderdaad het resultaat van Axis. Nieuwsgierig of dat verder gaat leven na Secret Wars.
I very much
Ja, maar ja, het is toch alleszins een versie die een meer Tony Stark laat zien die je eigenlijk verwacht van iemand die op dat niveau bezig is. Het is Tony Stark is een zakenman. Hij wil geld verdienen en zo vind ik hem. En door de films is hem zo meer van ik wil beroemd worden. Die Superior Iron Man gaat terug meer naar ik heb iets dat de wereld kan veranderen, maar ik ga het niet meer gratis geven. Ik ga ervoor zorgen dat ze betalen. Ja. Maar ja, leuk alternatieve Iron Man dat wel in het Marvel Universe hoort op dit moment.
Ja.
En daarmee komen we aan onze afsluiter, onze weggever van deze podcast. En deze week krijgt een gelukkige comictator de Spider-Man 2099 volume 1. Een beetje zodat we een van de werelden van Secret Wars toch een beetje kunnen weggeven. Vertel ons in de comments van deze post op brainfreeze.be over jouw favoriete reboot en je maakt kans om die bundel te winnen. Laat ons in de comics ook weten wat je van deze episode vond. Of dat je het goed vond, of dat je mijn versprekingen wel heel leuk vond, zoals de andere twee. Van de podcast in het algemeen, dus je mocht ook zeker kritiek geven op Arno en Nout. En je eigen opmerkingen, bedenkingen, filosofische overpeinzingen en prangende vragen, die mogen daar allemaal kwijt. Ook als je een vraag hebt over comics of iets comics gerelateerd, dan mogen daar zeker in stellen. En wie weet nemen we die mee naar de volgende podcast. Vergeet je zeker niet te abonneren via je favoriete podcatcher op je smartphone of persoonlijke audio op een vinylplaat en luister in hechte hipsterstijl. Als je de podcast niet al te schadelijk voor je oorkanalen vindt, vertel het andere comicvrienden. Leg het aan de familie uit, aan uw moeder, aan uw grootmoeder. Deel het op Facebook, schreeuw het van de daken, vertel iedereen hoe fantastisch dat we zijn bij Brain Freeze. Geef ons een like op Facebook door naar facebook.com/brainfreeze.be te gaan. Registreer je op de site en geef onze lieve sponsor van Argonia ook eens een bezoekje en kijk eens wat dat wij allemaal verkondigen of dat ze het nog in stok hebben. Meestal wel. Ten slotte mag je ook een iTunes review geven en een hoop sterren. Dat helpt ons om nog meer mensen te kunnen bereiken. En dat was het zo'n beetje met de promotaak. Bedankt Arno.
Graag gedaan.
Bedankt Nout.
No more reboots. Read my lips.
I'm reading, but I doubt it. En ik was Malkavian. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Dag.
Dag.
Bye-bye.